Ochtend. Ik weet niet of het u de afgelopen week is ontgaan, maar we zijn twee belangrijke politieke leiders minder. De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris hebben hun functie teruggegeven aan de koning. Het draaide allemaal om het welbekende bonnetje. Men wist de waarheid, maar de waarheid werd niet volkomen gebracht. En ook al was de boodschap voor Nederland niet een aangename, men wilde wel de waarheid horen. En omdat de Kamer niet volledig werd ingelicht, moest men het veld ruimen. Interessant. De mensen in Nederland willen de volledige waarheid horen, ook al is de boodschap van die waarheid niet in alle gevallen aangenaam en prettig om te horen. Wij als christenen, als adventgelovigen, prediken al van voor 1844 en vanaf omstreeks 1860 als kerkgenootschap een boodschap dat Jezus binnenkort terugkomt. We brengen een boodschap dat een weg voorbereid moet worden. Een boodschap dat we weer terug moeten gaan naar de waarden, de normen en het woord zoals het geschreven is. Een taak om de volledige waarheid te brengen en niks achter te houden. Ook al is die boodschap voor de mensen, ook in een tijd als deze, niet altijd even enthousiast aangenomen, beetgepakt en aanvaard. Gods wil doen. Je nederig opstellen naar de ander. Het volgen van die leefregels uit het woord van God. Het is net zoals die deal waar afgelopen week al die kranten en tv-berichten bij stilstonden. Toen Teven daar op het podium stond en ik keek naar die persconferentie, toen vertelde hij waarom hij aftrad en hij zei: ik kan jullie niet alles vertellen, maar ik doe het voor volk en vaderland. Wist u dat er iemand is gekomen naar deze wereld en een hele bijzondere deal deed? Hij gaf zijn leven voor u en mij aan het kruis met zijn vergoten bloed, omdat wij die het niet verdienen eeuwig leven mogen hebben. Teven deed een deal. En hij was er trots op. En hij kon het niet vertellen, maar hij was er trots op. Ik doe het omdat ik erin geloof. Wij weten van een boodschap die nog veel belangrijker is dan welke deal dan ook op deze aarde. Waarom lijkt het alsof de boodschap onder stoelen en banken wordt geschoven? Weet u, toen Jezus sprak met die Samaritaanse vrouw bij de put, Johannes 4, dus sprak Jezus een ongemakkelijke waarheid omtrent het leven van die vrouw. Details uit haar leven werd bekendgemaakt. En ik kan me zo indenken dat als je zo staat te luisteren en zo van: hoe weet die man dat? Dingen die ik verborgen houd, dingen die ik niet wil vertellen. Hij brengt dat allemaal naar voren. Soms is die waarheid ongemakkelijk. Maar het feit dat hij het bij het rechte eind had, deed die vrouw in beweging komen. Het horen van de waarheid leidt tot actie. Bij sommigen tot niks of stilstand. En bij anderen tot een positieve reactie om er iets mee te gaan doen. En wat deed deze vrouw? Die ging terug naar haar dorp en die vertelde over die rabbi, die leermeester, die aan haar vroeg, wil je water? Wil je levend water? En die vrouw was enthousiast en die ging vertellen aan de mensen in haar buurten, pleinen en dorpen. En vertellen van, goh, die rabbi, daar moet je naar luisteren. En men ging naar Jezus toe en men kwam tot geloof om het woord wat Christus sprak. En achteraf kwamen ze terug naar die vrouw en zeiden ze, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en we weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. Het is de Christus. Als wij een boodschap vertellen aan een ander, als wij laten zien dat wij volgelingen zijn van Christus, dan kan het zo zijn dat de Geest hun aanraakt en dat mensen overgaan tot beweging, tot actie. Of is het zo dat we zeggen van, nou, Sabbat, kom je naar de kerk, dan doe ik mijn christelijk sausje over me heen en dan ben ik vroom en heilig. En in de rest van de week, de overige 6 dagen, steek ik mijn geloof onder de stoelen en de banken. Weet u, er is iemand, er is een kracht en een macht die schijnbaar zijn boodschap niet verbergt. Die ongeacht de situatie continu doorgaat om die boodschap te verspreiden. Ik heb het over het kwade. Afgelopen week luisterde ik naar Groot Nieuws Radio. Het is een christelijke radiozender en ze hebben problemen. Het schijnt dat mensen steeds minder geld willen geven voor het uitdragen van de boodschap. En de zender raakte in problemen. En ze gingen geld bij elkaar inzamelen. En gisteravond hadden ze ruim 1 miljoen euro in 1 week ingezameld, zodat de boodschap gebracht kan worden. Omdat ze zeiden, al die valse geluiden op de radio, die gaan maar door. Maar waar is het christelijk geluid? En mensen die daar zaten te luisteren, van ja, hier moeten we voor geven. Want al die radiozenders brengen allemaal een ander geluid. Maar waar is het woord van God op de radio? Wij weten, want als wij de Bijbel lezen, dat we ontdekken dat het kwade, Lucifer, Satan, de gevangene engelen, continu doorgaan met het brengen van hun valse boodschap. We lezen onder andere in Daniel 7, vers 25, dat er iemand zal zijn die erop uit zal zijn om bepaalde tijden en de wet te veranderen. En die boodschap hoor je week in, week uit, continu. Of die woorden uit Openbaring 13. Waarin Johannes beschrijft in visioen op het einde van Patmos dat er andere beesten opkomen uit de aarde en dat 2 horens als die van een lam, maar die sprak als een draak. En vers 14, en het zorgde ervoor dat het misleidde alle mensen die op de aarde wonen en die door tekenen hebben gegeven doen voor het oog van het beest. Het lijkt wel of heel de aarde wordt opgezweept door valse boodschappen die continu worden geprojecteerd aan deze wereld. En waar is het geluid van het woord van God in deze tijd? Jezus sprak erover op de Olijfberg tegenover de discipelen. Toen de discipelen vroegen van, nou, wanneer weten we dat u terug zal komen? En dan begint Jezus met zijn reden. U kent Matthäus 24. Jezus zei in vers 24 dat er veel valse christenen zullen opstaan, valse profeten, en zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zelfs de uitverkoren erdoor misleid zouden worden. Schijnbaar heeft het kwade zijn marketingcampagne op orde. Op elke hoek van de straat, op de radio en tv of op het internet. Waar je ook om je heen kijkt, het kwade brengt zijn boodschap luid en duidelijk over deze wereld heen. En de mensen die de volledige waarheid hebben, brengen een beetje of hou het achter, maar laten hun stem, laten hun daad mondjesmaat zien. Hoe zou dat komen? Waarom is het zo dat het net lijkt alsof christenen geen vuist kunnen maken in deze wereld? Is het misschien omdat in de loop van de tijd langzamerhand je de ervaring van de verlossing door Christus Jezus, wat hij heeft gedaan, voor ons aan het kruis, bent kwijtgeraakt? Velen van u die gedoopt zijn, die kunnen nog als de dag van gisteren onthouden, herinneren hoe ze waren in die weken rondom hun doop. Vol vuur. Iedereen moest het horen. Die Jezus is voor mij gestorven en daarom ga ik in het watergraf en ik word een nieuw mens en iedereen moet het horen. Mijn ouders moeten het horen, op school moeten ze horen. Ik ga mensen uitnodigen en ze komen naar mijn doop en ik ben zo blij en gelukkig, want Jezus leeft voor mij. Jesaja, in Jesaja 12... beschrijft wat er gebeurt als je die ervaring van verlossing ervaart in je leven. Jesaja beschrijft hoe het is als je weet dat je zondig bent, dat de Heer toornig op je is, maar omdat je vergeving hebt gevraagd, de toorn van de Heer is afgeweken. En dan staat er in Jesaja 12, vers 4, het volgende. Als je beseft dat de toorn van de Heer is afgeweken, als je beseft dat je bent vergeven door Christus vergoten bloed aan het kruis, dan gaat er iets gebeuren. Dan staat er, op die dag zul je zeggen, dank de Heer, roep zijn naam aan en maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. En laat dit bekend worden over geheel de aard. Of misschien is het niet zozeer de ervaring van verlossing waarom we soms dingen onder stoelen en banken schuiven. Misschien worden we omgekocht. We lezen in Matteüs 28 over wat het Sanhedrin had gedaan nadat bij hun ook het besef kwam dat er overal geruchten waren dat Jezus was opgestaan. Dat gerucht, dat mag niet het land in. Dus men het Sanhedrin besloot om proberen te doen alles zodat mensen niet erachter zouden komen dat Jezus waarlijk werd opgestaan. In Matteüs 28 vers 12 staat het volgende. Matteüs 28, 12. En de Sanhedrin, de hoge priesters, de schriftgeleerden, die kwamen bij elkaar samen met de oudsten. En ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten die daar te wachten stonden bij het graf veel geld te geven. En ze zeiden, zijn discipelen van Jezus zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen ze me overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Dus er werden gelijk wat voorzieningen getroffen, zodat het de waarheid niet naar buiten zou kunnen komen. En toen de soldaten het geld in gevangenschap hadden genomen, deden ze zoals zij werden voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Je hebt de waarheid gezien, maar het wordt omgekocht. Zeg maar niks. Is goed zo. Hier heb je wat. Blijf je rustig. En de volle waarheid komt niet naar buiten. Zijn er dingen die, ze worden wij op een bepaalde manier omgekocht om die waarheid uit het woord van God te verspreiden met je naaste, met je collega's En dan niet zozeer ook in woord, maar ja, vooral in daad. Het is net zoals Nederland. Afgelopen week. Iedereen had het erover. Elk nieuws- en actualiteitsrubriek ging erover. Over de tevendeal. En dat het bolletje de waarheid bracht. Er was gesproken, maar het bolletje gaf de waarheid. En omdat het bolletje de waarheid gaf, moesten leiders met hoog aanzien aftreden. Weet u, Christus voor ons gestorven. Christus voor ons de redding. Christus die binnenkort wederkeert. Dat is een boodschap die niet mag blijven in de vier muren van dit kerkgebouw. Of binnen de vier muren van onze huizen. Het is een boodschap voor iedere stam, iedere taal, iedere natie en ieder volk. Weet u, Jezus kwam naar deze wereld om de volledige waarheid te brengen. Jezus kwam naar deze wereld omdat schijnbaar het volk van God slechts maar een deel van die boodschap naar buiten bracht. En maar slechts een deel van die boodschap begreep. En slechts een deel van die boodschap toepaste. Maar Christus kwam zodat wij de volledige waarheid mogen horen. Omdat er waar geloof en hervorming kwam onder het volk. Dat we duidelijk mogen zien dat er een weg is uit de ellende van deze wereld. En Christus is daar ons voor gegaan. Daarom ging Jezus op die bewuste dag, Lucas 4, naar de synagoge. Opende de schriftrollen van het boek Jesaja en las daaruit voort. En zei, de geest van de Heere is op mij, omdat mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Te omgenezen de gebrokenen van hart. Om aan gevangenen vrijlaten te prediken en aan blinden het gezicht. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid en te verkondigen het aangename jaar des Heren. Jezus kwam om de volledige boodschap te brengen. Die eerste advent gelovigen. De Millerieten, de voorgangers van het latere adventisme, Zeendags adventisme. Opent zijn Bijbel en begint te studeren. En hij wordt enthousiast. Hij leest de profetie. Hij begrijpt wat Christus van plan is te gaan doen. En hij raakt er zo enthousiast over dat iedereen moet de boodschap horen die het woord van God vertelt. Hij gaat preken. Hij gaat verkondigen. Net zoals wij omgaan met die drie engelenboodschap. Uit Openbaring 14. De kernteksten die wij als adventisme wereldwijd gebruiken. Openbaring 14 vanaf vers 6. Een boodschap die oproept dat wij aan mensen vertellen dat Jezus de schepper is van al dat moois. Net als we gezongen in het kinderlied. Dat we iemand hebben op wie we kunnen bouwen, kunnen vertrouwen, kunnen volgen. Zoals we stilstonden in de les vandaag. En wat was het gevolg van die boodschap die die eerste Millerieten, die eerste adventgelovigen brachten? Toen ze hun geloof onder de stoelen banken vandaan haalden en luid en duidelijk verkondigden over de wereld. Mensen raakten geïnteresseerd in die boodschap. Mensen begonnen te studeren van die boodschap. En mensen wilden een keuze maken voor Christus en wachten en verlangden zijn spoedige wederkeer. Ook al zeiden diverse andere kerken aan de kansels, ga niet met die lui mee, dat zijn een stelletje gekken. Ga niet met die lui mee, want hun boodschap... Maar de Millerieten gaven hierop, ondanks de verdrukking, ondanks het hoongelach, ondanks de bespotting, bleven ze die boodschap verkondigen. Jezus zei in Johannes 8. Je zult de waarheid kennen als je die waarheid hoort. En de waarheid zal je vrijmaken. U bent hier omdat de waarheid u heeft vrijgemaakt. In hoeverre zijn er mensen om u heen die nog gebonden zijn omdat ze niet de volledige waarheid hebben kunnen proeven, als het ware? De mensen zagen in de week voor het Pasjafeest Jezus binnenkomen. Op een muildier. Mensen die hoorden van Jezus en zijn daden. Mensen die hoorden van Jezus en zijn wonderen. Mensen die waren aangeraakt door die boodschap van hoop, vergeving en nieuw leven en een nieuw koninkrijk wat opgericht zou worden. Als je zo'n boodschap hebt gehoord, dan raak je toch van vol vuur en vlam. Die man die woorden sprak van medeogen, van nieuw leven, die kwam naar Jeruzalem. Ik kan me indenken dat die mensen vrolijk waren en enthousiast. En naar hun buren gingen en zeiden van, die rabbi komt hier naartoe. Die rabbi komt. Die moeten we begroeten. Vandaag de dag lopen mensen in de rij om Maxima te zien als ze ergens een lintje moet doorknippen. Of doen de meeste jonge tieners de meest gekke dingen om een of andere popster te zien die even in 2,5 seconden in een geblindeerde auto voorbij rijdt en zegt van, ik heb hem gezien. Jezus kwam naar Jeruzalem. Degene die de volledige waarheid bracht. Niet iedereen was blij met hem, niet iedereen was enthousiast met hem, maar degene die hem in hem geloofde, wilde hem aanbidden, wilde hem groeten. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. En dan waren er een paar leiders. En die zien al die dol enthousiaste mensen en die zeiden van, Rabbi, zei ze tegen Jezus, Rabbi, wil je alsjeblieft die mensen kalmeren en stoppen met dat schreeuwen? Stoppen met u aanbidden. Stoppen met uw naam groot te maken. Wil je alsjeblieft daarmee stoppen? Kan je dat zeggen tegen die mensen? Jezus zei nee. Dat doe ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Want als deze mensen dat niet doen, dan laat ik als het ware, spreekwoordelijk gezegd, de stenen zouden spreken. We weten uit Matthäus 24, reden op de Olijfberg, dat Jezus heeft gezegd dat er toch dingen gaan gebeuren, maar dat het evangelie over het koninkrijk Gods over heel de aarde wordt gepredikt en dan zal het einde komen. Dan. Er is een daad, er is een handeling, er is een leefwijze en dan staat er iets groots te gebeuren. Het lijkt net, misschien komt het door de tijdsgeest, het postmoderne denken. Misschien komt het omdat we met name in het Westen niet meer ervaren dat Christus wel een rol heeft in het leven van vandaag de dag. Dat het christelijk geloof wordt weggeminimaliseerd en gemarginaliseerd. Dat we dat minder uitspreken. Maar Christus hoopt en verlangt dat we uitdragen de hoop die in ons leeft. Rekenschap, zoals Paulus, Petrus dat zegt, rekenschap afleggen van de hoop die in ons is. Ellen White schreef In een van de boekwerken dat er een groot werk voor ons staat. Een werk dat de interesse heeft en de aandacht schenkt vanuit de hemel hier op aarde. Voor de kerk van Christus Jezus. Jezus zei en gaf als opdracht: ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan ganse schepping. En zij schrijft: en het werk voor onze tijd wordt bijgewoond met dezelfde mogelijkheden die Jezus moest voldoen en dat de hervormers van elke tijd had gehad om te overwinnen. Met andere woorden, dus na de zware tijd te wachten, maar die boodschap moet je gewoon brengen. En wij moeten onze wil stellen aan de wil van Christus en voortgaan met een vast vertrouwen in God. Als je je geloof bij wijze van spreken onder de stoelen en de banken hebt weggestopt, uit angst voor wat je klasgenoten zeggen, uit angst voor wat je collega's van je denken, uit angst voor wat je familieleden van je denken, misschien is het vandaag de tijd dat Gods Geest dus aanspreekt en zegt: misschien moet ik mijn geloof van onder de banken en onder de stoelen naar boven halen en zeggen: ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Toen we tot geloof waren gekomen, konden we niks anders doen dan van de daken afschreeuwen: ik ga dopen, omdat Christus voor mij is gestorven. En dan is er 10, 20, 30, 40, 50 jaar verder. We wachten nog steeds op de wederkomst. We wachten nog steeds op de vervulling van een aantal zaken. En ja, als je praat over de Bijbel, dan gaan de deuren dicht. En als er een folderactie is, dan zeg je van: je kan ze wel instoppen, maar ja, je moet 10.000 folders uitdelen om één reactie te krijgen. En als die ene persoon komt, ja, dan vindt hij toch ook niks, dan heeft het ook geen zin. Weet je wat? Ik pak mijn geloof en ik doe het maar onder de stoelen en de banken. Het is tijd dat wij als gelovigen onze bonnetjes laten zien. En ons bonnetje is niet iets op een computerscherm. Ons bonnetje is niet iets met een getal met 6 nullen erachter. Wij hebben een boek, een verzameling van 66 boeken, die luid en duidelijk zeggen wat er staat te gebeuren voor deze wereld en dat er hoop, redding, vergeving, liefde is voor een ieder die dat woord accepteert. En de wereld wacht op dat bonnetje. Weet u? Ellen White was niet de eerste die al die visioenen kreeg rondom de periode van 1844. Er waren twee andere mensen die eerst visioenen kregen voordat Ellen White de visioenen kreeg. De ene was een baptistenpredikant, William Foy, lid van de Free Will Baptist Church. Hij kreeg in totaal 4 visioenen van de Heer. En uit geschiedschrijving blijkt dat deze William Foy een donkere predikant, en die kreeg visioenen en hij zei van: moet ik deze boodschap brengen? En hij twijfelde. Die mensen gaan me niet serieus nemen. Die woorden die ik moet vertellen: Heer, wat moet ik hiermee? Ik ben een donkere predikant en dan moet ik naar voornamelijk blanke kerk. Die mensen gaan me niet serieus nemen. In een tijd als deze, met de slavernij. En dan zo'n woord uit van u. Die mensen gaan denken dat ik gek ben. En hij was heel erg terughoudend om toch maar die boodschap te brengen. Het blijkt dat hij 3 visioenen heeft verteld. En we weten niet wat er in het 4e visioen was, want daar heeft hij blijkbaar nooit over geschreven. Het is nooit gedocumenteerd geweest. Twijfelen. Moet ik er wel wat mee? Later, kreeg Hagen Voss ook visioenen. En Hagen Voss kreeg de visioenen van de Heer. De boodschap die moest worden verkondigd worden in die tijd. Ik zeg van, nee. Je kan, Heer, u kunt alles van me vragen. Ik kan zingen in de kerk. Ik kan preken. Ik kan mijn Bijbel studeren. Maar deze boodschap ga ik niet brengen. Niet ik. Zeker niet ik. En later kreeg Ellen White de boodschappen die Hagen Voss had gehad. En Hagen Voss die hoorde van Ellen White iemand die zwak was, zwakke gezondheid, de boodschappen die hij zou moeten verkondigen. Het is alsof het bonnetje werd gevonden. En Hagen Voss raakte in geloofsdepressie. Ik had een boodschap gekregen en ik heb er niks mee gedaan. En de waarheid komt uiteindelijk boven tafel. Jezus zei tegen de schriftgeleerden en farizeeën: als deze mensen niet zouden spreken, dan zou het zijn alsof de stenen zouden spreken. Wij zijn adventgelovigen. Wij zijn christenen. Wij zijn aangeraden door die boodschap van redding, hoop, vergeving, nieuw leven. Jezus die binnenkort wederkeert om ons allemaal thuis te brengen. Weg van deze ellendige plek naar een plaats waar er liefde en vrede is voor altoos en immer meer. En wij doen schijnbaar ons geloof onder stoelen en banken. Zou het toch jammer zijn als er mensen zijn die de boodschap brengen die wij waren opgedragen om te brengen. Ik kan u vertellen, mijn tante is diaken in een evangelische gemeente in Amerika. Gaat zondag naar de kerk. Is heel erg actief. Ik heb haar heel veel tips gekregen om hoe je met die diakonie aan de slag kan gaan. En zij in die kerk lezen de boeken van White in samen met de Bijbel. Ze gebruiken die boeken als advies voor groei, voor geestelijk leven. Samen met de Bijbel uiteraard. De Bijbel belangrijker. En de Sabbat, daar moeten ze nog aan. Maar ze vinden die, lezen die boeken en ze verslinden die boeken bij het leven. Het is alsof de stenen spreken. Het is alsof andere mensen bonnetjes aan het vinden zijn die wij bij wijze van spreken in onze kasten hebben staan en voor een of andere manier er maar niet uit willen halen. Wat doen wij met onze verzameling met bonnetjes? Wat doen wij met een rotsvast vertrouwen in onze Heer en Heiland? In een wereld die schijnbaar niet geïnteresseerd is in die boodschap. Niemand maakte zich voor 15 jaar lang druk om een tevendeal. Totdat langzamerhand de omstandigheden ertoe lopen om er wat dieper in te gaan kijken. En toen er maar een halve waarheid werd gebracht, gingen mensen nog meer zoeken en zoeken en zoeken, totdat uiteindelijk de waarheid naar boven komt. Wij zien de omstandigheden in deze wereld. We zien ISIS. We zien toenemende ongelijkheid. We zien verwarring, ellende en wanhoop. En de mensen willen antwoorden. En wij hebben dankzij onze Heer en Heiland die antwoorden gekregen. Wij hebben een boodschap om te vertellen aan de wereld. Wij kunnen mensen wakker schudden. Er is een oplossing. Wil je een gezonde leven? We hebben een oplossing. Wil je vernieuwing in je geloof? We hebben de oplossing. Wil je Christus volgen? We hebben de oplossing. Wil je weten wat er gaat gebeuren in de toekomst? We hebben de oplossing. We kunnen ervoor besluiten om alles onder stoelen en banken te laten. Ze komen er op een duur achter. Want als wij niet spreken, doen anderen het. Maar het is een voorrecht om actief te zijn in het wijngaard van de Heer. Als u vol vreugde elke sabbat hier naartoe komt, als u de waarheid van de Bijbel gelooft, blijf niet stil zitten, maar word actief in woord en bovenal ook in daad. Laat je geloof horen, verhef je stem en zing. Ga en strijd en werk. Straks is werk gedaan. Nog een korte tijd en dan volgt eeuwigheid. Spoedig, spoedig gaan we allen in de rust die het woord van God beloofd heeft. De rust. Een rust die alleen Christus ons kan geven. Niet onder stoelen, niet onder banken. Een woord die moet worden gehoord in Gorkum en omstreken. Een woord dat moet weer klinken door elke stad en dorp in dit land. Een woord dat verkondigd wordt over geheel de aard, totdat we Christus zien verschijnen op de wolken des Heren, hemel. En dat we mogen gaan naar Hem, degene die de auteur is van al de bonnetjes die ertoe doen. Amen.